Goedenavond, gemeente. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waar dominee op het hof zal voorgaan. Volgende week komt dominee van den Berg uit Onstwedde voor te gaan. Ons aanvangslied is gezang 834, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u aan een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Vorige keer dat we hier waren, hebben we het gehad over hoe worden we verlost door God. De redding door Jezus. Vandaag gaan we verder over de vervolgvraag. Nu we verlost zijn door Jezus, hoe leven we dan? Hoe worden we geheiligd over de heiliging? Het volgende lied dat we gaan zingen, Psalm 86 vers 4, is een gebed daarvoor. Dat God ons leert om naar zijn wil te handelen, te leven. Psalm 86, het vierde couplet. Laten we samen verder bidden om de Heilige Geest. Heere God, leer ons naar uw wil te handelen. Laat ons in uw waarheid wandelen. Voeg heel ons hart tezaam tot de vrees van uw naam. Dat is ons gebed op deze zondagavond. Als u ons hier weer naar de kerk in Tjuchem hebt geroepen, misschien wel voor het eerst. Wij danken u dat dat kan, dat we in alle vrijheid hier rondom uw woord bijeen mogen zijn. Dat u ons geroepen hebt en roept dat u wilt spreken met ons. Wij kunnen en willen niet zonder u. Wij bidden daarom, leid ons door uw Heilige Geest. Help ons in spreken, in luisteren, in horen, gehoorzamen, verwerken van wat u te zeggen heeft, zodat u meer en meer gestalte krijgt in onze levens. Zodat onze levens nog meer een lofzang mogen zijn op u. Dat we verlost worden van het kwade en al die verkeerde neigingen. En dat we met hart en ziel, persoonlijk, maar ook samen, als gemeente, als broeders en zusters, u mogen loven en prijzen. Met heel ons hart uw naam en majesteit tot in eeuwigheid loven. Laat deze dienst daaraan bijdragen. Richt ons op u, vul ons door uw Heilige Geest. Gaat u door met uw reddende, met uw heiligende werk in ons, in de mensen om ons heen. Wij bidden voor alle mensen hier in Tjuchem, om uw zegen, om uw heiligende werking, uw helende werking, uw genade, uw waarheid voor een ieder. Tot eer van uw naam, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het woord van God vanavond uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5. De brief van Paulus aan de Galaten, mensen in Galatië. Galaten, maar ook een brief die blijkbaar zo waardevol was dat mensen die bewaard hebben, zodat ook wij die mogen horen en onderwijs daaruit mogen ontvangen over de bevrijding door Christus. Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de hele wet na te leven. Als u nog probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij het vertrouwen dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch geen aanstoot meer geven. Ze moesten alles er maar af laten snijden, die onruststokers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Namelijk ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten of een kwaad hart toedragen. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. In de verkondiging zo dadelijk meer hierover, ook samen met artikel 24 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar eerst zingen we nog een lied dat gemaakt is bij dit hoofdstuk uit Galaten 5, namelijk lied 841. 841, wat zijn de goede vruchten? geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Het is denk ik iets heel menselijks en ook wel logisch dat wij denken of geneigd zijn om te denken dat als we bij God in een goed blaadje willen komen, dat we toch op zijn minst wel goed moeten leven. Ik denk, wat voor mens je dat ook vraagt, wat voor religie, wat voor levensovertuiging iemand heeft, hoe zou je bij God in een goed blaadje kunnen komen? Je ziet het ook bij alle volken en bij alle wereldreligies, er zit altijd iets in van, dan moet je goed je best doen, proberen goed te leven, in de hoop dat God dan ons aanvaardt. Heel menselijk. Heel logisch. Maar is het ook bijbels? Is het ook volgens het evangelie? Als we het evangelie van Jezus Christus tot ons door laten dringen, dan beseffen we al snel dat dat ons niet lukt. We kunnen best een beetje goed leven, maar hoe meer we ontdekken van Gods goedheid, dan voelen we dat hoe goed we ook ons best doen, dat we altijd tekort schieten. Je kent het misschien wel, je hebt het geprobeerd en goed voornemen. Nu ga ik proberen dit goed te doen, maar dan vroeg of laat lukt het toch niet. Denk je, ik zal niet meer driftig worden en toch val je weer uit. Of ik zal proberen, vul maar in. Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we eigenlijk beseffen dat we misschien wel veel slechter zijn dan we eigenlijk dachten. Dat is natuurlijk niet fijn om dat te ontdekken, want dan beseffen we ook, hoe kunnen wij dan, ja, hoe komt het dan goed tussen God en ons? De vorige keer hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. De ontdekking, het goede nieuws van het evangelie, dat dat nu juist is wat Jezus en het christelijk geloof zo anders maakt en zo uniek maakt ten opzichte van allerlei andere levensopvattingen en geloofsovertuigingen. Dat Jezus ons nu leert dat het inderdaad ons niet lukt om goed genoeg te zijn om in de hemel te komen. Maar dat juist daarvoor hij vanuit de hemel naar ons toegekomen is. Om het in onze plaats, voor wie maar wil, het te volbrengen. Nou, dat is, en dat hebben we vorige keer uitgebreid gevierd en we stilgestaan met elkaar, het wonder van het evangelie. De blijdschap die we ook aan alle volken gunnen en het liefst aan iedereen wel zouden willen doorgeven en vertellen. Juist ook mensen die vastlopen met die prestatiedruk die we altijd merken in de samenleving, of misschien ook wel die je zelf oplegt, op wat voor manier dan ook. Dat je dan het evangelie wil vertellen van genade en verlossing door Jezus. Wij worden rechtvaardig verklaard door God, niet op grond van onze prestaties of goede werken, maar op grond van Jezus' prestatie, Jezus' goede werk voor ons. In onze plaats. Dat is de bevrijding, de verlossing, het goede nieuws van het evangelie. En daarom snap ik wel dat u allemaal vanavond naar de kerk bent gekomen om dat weer te horen. En verbaas ik me er soms over dat niet meer mensen naar de kerk komen om dat goede nieuws te horen. Blijkbaar lukt het ons nog niet zo heel goed om dat te communiceren of dat voor te leven aan de mensen om ons heen. Dat we leven van genade, van bevrijding, van verlossing door Jezus. Vorige keer hebben we het daar dus uitgebreid over gehad. Hoe komt het goed tussen God en ons? Niet door ons ploeteren, want dat is toch nooit goed genoeg. Maar dankzij Gods genade, dankzij het volbrachte werk van Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan tot redding van wie op hem wil vertrouwen. Gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Daar zit echter ook een risico aan. En daar gaat het vanavond over. Om te voorkomen dat we in die valkuil stappen. Namelijk het risico dat je wel dat gehoord hebt. Hoera, Jezus redt ons en bevrijdt ons. En dat we vervolgens dan denken, nou, Jezus heeft alles gedaan. Het zit goed tussen God en mij. Nu kan ik lekker mijn gang gaan. Oppervlakkig, een beetje doorgaan met het leven. Het maakt toch allemaal niet meer uit. Jezus heeft het toch volbracht. Wat doet het er dan verder nog toe? Lang leven de lol. Dat is een risico. Dietrich Bonhoeffer, misschien wel eens van gehoord, in de Tweede Wereldoorlog veroordeeld, omdat hij, of omgebracht omdat hij een aanslag op Hitler meegewerkt had aan de voorbereiding, die helaas mislukt was. Die wees daar al op. In de Lutherse traditie, want dat die nadruk op de rechtvaardiging tot geloof is natuurlijk ook door Luther weer herontdekt en verkondigd aan ons. Dat dat ook een risico heeft dat het goedkope genade wordt. Zo noemde Bonhoeffer dat. Dat het dus is van nou, retteketet, we zijn gered. En vervolgens dat we God weer vergeten. Dat is het risico. Want dan zouden we weer een soort egoïsten worden. Van Jezus heeft mij gered. Hoera, ik ben binnen. En nu kan ik weer mijn eigen leventje leiden. Maar zou daarom Jezus zich voor ons gegeven hebben? Zodat wij vervolgens weer hem vergeten. En egoïstisch nog steeds niet doen wat God van ons vraagt? Nou, de vraag stellen is hem denk ik beantwoorden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat we na ontvangen genade alsnog als egoïsten verder door het leven gaan. Dat snappen we hopelijk wel. Maar hoe gaan we daar dan op een goede manier mee om? Hoe voorkomen we dat we opnieuw onder de wet komen? Dat we, want dat is ook weer, er zitten twee risico's tussen. Aan de ene kant dat het allemaal maar veel te oppervlakkig wordt. Het maakt allemaal niet uit. Maar aan de andere kant is het risico dat je zegt, ja, je bent nu wel gered door Jezus, maar vervolgens alsnog dat je opnieuw zegt, maar je moet nu wel alsnog heel goed je best doen, want anders wordt God weer boos op je en mag je misschien toch niet bij hem horen. Dan hou je altijd weer die onzekerheid. Dus hoe blijf je nou weg uit die twee uitersten, van te oppervlakkig of toch weer te wettisch worden? Nou, daar gaat het vanavond over. Hoe worden we heilig, de heiliging, want dat is wat God doet. God verlost ons, maar hij verlost ons ook ergens toe. Hij bevrijdt ons met de bedoeling om als bevrijde mensen in vrijheid te leven, maar niet een vrijheid zoals we hoorden in de Galatenbrief tot losbandigheid, maar een vrijheid tot dienstbaarheid. Een vrijheid eigenlijk die ons maakt tot lieve mensen. Het geloof dat door de liefde werkt. Daar zal het vanavond over gaan. We worden bevrijd door Jezus, niet met de bedoeling om onverschillig voort te leven, maar juist die bevrijding door Jezus, die maakt ons pas tot echt mens, tot hoe we bedoeld zijn. Dan begint het pas, zou je het kunnen zeggen. Als je Jezus hebt ontdekt, als Jezus jou heeft ontdekt, als je bij elkaar bent gekomen, dan begint het eeuwige leven, het nieuwe leven. Het leven met God. Nu al, hier en nu. Door de bevrijding tot Jezus, door Jezus worden we tot een nieuw mens gemaakt. Dat is wat verwoord wordt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Voor degenen die misschien nog niet eerder hier waren, we zijn bezig met een serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een van de funderende beleidnisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, die ons ook verbindt met bijvoorbeeld de christelijk gereformeerde en de Nederlandse en andere gereformeerde kerken, uit 1561 opgeschreven toen, als uitleg naar Philips II, de Spaanse overheerser. Dat was Protestantse Kerk niet een of andere secte zijn, maar dat we in lijn staan met de katholieke kerk der eeuw. En vanavond zijn we aangekomen bij artikel 24 daarvan. En die vindt u op het papier dat u, als het goed is, allemaal heeft ontvangen. Artikel 24 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die hopen we nu eerst samen door te nemen. Dat is het eerste deel van de preek. En in het tweede deel luisteren we dan naar Galaten 5, wat we gelezen hebben. Maar eerst dus artikel 24 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat het ware geloof de mens opnieuw geboren laat worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dus dat is wat ik net zei, dat door het geloof worden we een nieuwe mens. Het oude ik is met Christus gekruisigd, gestorven, begraven. En in Jezus zijn we wedergeboren, opgestaan in een nieuw leven, een nieuw mens. Een mens die als het goed is niet meer egoïstisch is, maar een mens die als het goed is op God gericht is. En vanuit God ook op zijn of haar naaste. Een nieuw mens. Niet meer slaaf van de duivel, maar slaaf, dienaar, kind van Jezus, voor God. Door het geloof. En geloof is vertrouwen op God. Je toevertrouwen aan hem. Leeft de mens in een nieuw leven en het bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde. Want dat is het probleem als we nog niet in Jezus geloven. Dan zijn we nog geen slaaf of dienaar van Jezus, maar zijn we geknecht, slaaf van de zonde. Dat hebben we vaak helemaal niet in de gaten, want we leven misschien ons vrolijke leventje. Maar als we Jezus ontdekken, dan gaat het licht als het ware aan en merken we dat het leven daarvoor eigenlijk helemaal geen leven was, maar duisternis en kwade machten. Maar als we Jezus ontmoeten, gaat het licht aan en ontdekken we het nieuwe leven, bevrijding uit slavernij. Dit gebeurt door het horen van het woord van God. Daarom bent u in de kerk, waar dat woord van God voorgelezen wordt en verkondigd wordt, door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest, die dat woord van God steeds ervoor zorgt dat het gesproken wordt, ook tot ons, en doorwerkt in ons leven. Een nieuw mens dus worden we gemaakt door geloof, door bekering, door de Geest, door het woord van God. Dat is de eerste alinea van dat artikel. Ik lees verder. Er is dus geen sprake van dat het geloof de mensen onverschillig maakt voor een toegewijd en heilig leven. Integendeel, zonder geloof zullen we nooit echt iets uit liefde tot God doen, maar alleen uit eigen belang of uit angst om veroordeeld te worden. Nou, dit is wel een belangrijk punt, denk ik. Hier wordt dus niet gezegd dat iemand die niet gelooft geen goede dingen kan doen. Natuurlijk wel. Je ziet ook heel veel mensen om je heen die misschien Jezus niet eens kennen, maar die misschien wel veel beter leven dan menig christen. Niet gelovige mensen kunnen heel veel goede dingen doen. Maar het is niet uit liefde tot God, want vaak kennen ze God dan niet eens. Dus die verbinding met God, die ontbreekt en daardoor ontbreekt eigenlijk juist het belangrijkste. Als we dat vertrouwen op God, dat toevertrouwen, dat geloof in God niet hebben, ja, dan mist het, ook onze goede dingen missen een soort hun doel, omdat ze niet geadresseerd zijn uit liefde tot God. Dan is het ergens misschien toch weer eigen belang of angst om niet veroordeeld te worden. Wat drijft je dan om het goede te doen? Dat je dan hoopt ook iets goeds terug te krijgen, karma wordt dat dan wel genoemd, dat mensen goede dingen doen, zodat je een soort het noodlot kunt bezweren. Uit angst dat je daarom goed doet. Maar als christen, als het goed is, is het anders. Doe je het niet het goede omdat je bang bent voor straf. Maar doe je het omdat je houdt van Jezus, van God. Omdat je zo dankbaar bent voor wat hij voor ons gedaan heeft. Dat we doen zoals we ook zongen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik wil heel mijn leven aan u geven. Niet uit eigen belang of uit angst om veroordeeld te worden. Maar uit liefde tot God. Ik lees verder. Het is onmogelijk dat het ware geloof in de mens niets tot stand zou brengen. Dus dat is even in de negatieve zin gezegd. Het is onmogelijk. Dus het kan niet anders, zegt hij eigenlijk. Als je gelooft, dan doet dat wat met je. Je blijft niet dezelfde zondige persoon zonder God. Als je je hart aan Jezus geeft, doet dat wat met je. Kan niet anders. Het geloof is niet een nutteloos geloof. Maar een geloof dat, volgens de schrift, door de liefde werkt. Door het geloof verlangen we ernaar om de werken te doen die God in de Bijbel geboden heeft. Als we Jezus leren kennen, ontdekken hoeveel hij voor ons gegeven heeft, hoeveel liefde hij ons geeft, dan wekt dat in ons iets op van een verlangen. Als hij zoveel van mij houdt, dan hou ik ook heel veel van hem en wil ik wel alles voor hem doen en laten. En dan gaan we dus wat dan heet goede werken, goede daden doen. Niet uit angst voor straf, niet uit eigen belang, maar uit liefde door het geloof. Omdat deze werken komen uit de goede bron, uit het geloof, zijn ze goed. Ze zijn voor God aangenaam, omdat ze door zijn genade zijn geheiligd. Nou, ik hoop dat het tot nu toe helder is. Want op de achterkant, waar we dan verder lezen, legt hij dan uit, voor de helderheid ook, dat deze goede werken niet bijdragen aan onze rechtvaardiging. Nou, dat was in de 16e eeuw, waarin dit geschreven was, een hele discussie. Juist ook omdat dat toen, vanuit de middeleeuwen, wel een beetje het accent was geworden, ook in de christelijke kerk, in de katholieke kerk. Dat er soms zoveel nadruk werd gelegd op goede werken doen en op dan naar de heiligen om hulp vragen om je daarbij te helpen. He, met die hele aflaathandel die daarbij was opgetuigd. Dat het heel erg ging om toch weer punten te scoren bij God. En de reformatie was een beweging die als het ware opnieuw weer wilde zeggen, ja, tuurlijk, allemaal goed om goede dingen te doen. Maar niet denken dat we punten moeten scoren bij God. Dan is het weer alsof we iets moeten verdienen. Maar dat kan niet en dat hoeft ook niet. Dan zouden we namelijk Jezus tekort doen. En dat hoorden we dus ook in die Galatenbrief, hè, waar Paulus die discussie dan ook beschrijft. We lazen over de besnijdenis, dat mensen zeiden, ja, je moet toch weer dit en je moet toch weer dat. Mensen waren tot geloof in Jezus gekomen en zeiden vervolgens tegen de mensen in Galaten, ja, jullie zijn nu christen, maar je moet toch ook wel dit en je moet toch ook wel dat. En je moet, er kwamen weer allerlei wetten en regels. Alsof je daar dan punten mee moest scoren om bij God in een goed blaadje te komen. Maar Paulus, en dus ook weer in de Nederlands geloofsbelijdenis wordt ook benadrukt, nee, niet alsnog weer nieuwe wetjes en regeltjes, want dan doen we tekort aan Jezus. Toen Jezus zei het is volbracht, was dat een veelzeggend woord, omdat het dus genoeg is, afdoende, wat Jezus heeft gedaan. Wij hoeven niet daar nog iets aan bij te dragen. Zo van Jezus heeft 50% of nou misschien heel gul, Jezus heeft 95% van onze redding betaald. En wij moeten dan ook nog een paar steentjes bijdragen. Dan doen we Jezus tekort. Alsof het nog niet genoeg is wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dat is de waarschuwing. Dus niet elkaar een nieuwe wet opleggen. Je moet dit of je moet dat of je moet zus om nog punten te scoren bij God. Om toch in de hemel te mogen komen. Nee, de enige grond waardoor we bij God mogen horen is Jezus en zijn genade. Nou, en dat was in die 16e eeuw, maar soms denk ik wel eens, misschien niet alleen in de 16e eeuw, maar ook vandaag de dag wel weer, dat die gedachte zomaar, wat ik aan het begin ook zei, bij ons als heidenen boven kan komen. Dat we toch weer denken, we moeten punten scoren, presteren om bij God in een goed blaadje te komen. Mag proberen, maar dat lukt dus niet. En daarom kunnen we het maar beter ook in die zin niet proberen, want Jezus heeft het volbracht. En laten we luisteren naar Jezus en op hem vertrouwen. En die goede werken dus niet doen om iets mee te verdienen. Ik lees verder op de achterkant. Deze goede werken dragen niet bij aan onze rechtvaardiging, want we worden alleen gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Dat vindt al plaats voordat we goede werken doen. Anders zouden onze werken niet eens goed kunnen zijn. Zoals ook de vruchten van een boom alleen goed kunnen zijn als de boom zelf goed is. We doen wel goede werken als christenen, gelukkig wel. Het kan niet zo zijn dat het geloof niks in ons uitwerkt. We doen wel goede werken, maar dus niet om er iets mee te verdienen. Nou, ik hoop dat dat inmiddels wel een beetje dus duidelijk is geworden. Wel goed doen, maar niet om iets mee te verdienen. Hoeft niet, want het is al betaald door Jezus. En het zou ook een beetje een blamage zijn, ondankbaar, om dan, hè, als Jezus die rekening heeft betaald, om dan te zeggen, ja, u heeft het wel betaald, maar ik wil toch ook een stukje zelf doen. Alsof het niet genoeg is wat Jezus heeft gedaan. We doen wel goede werken, we doen wel goed, maar niet om iets mee te verdienen of om er iets mee te worden. We staan juist bij God in de schuld voor de goede werken die wij doen. God is ons niets schuldig, want hij is het die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dat is wel een interessante gedachte, wat hier gezegd wordt. Die goede werken die wij doen, is dus niet iets waarmee we God kunnen betalen, want hoe komt het dat wij goed kunnen doen? Omdat God dat ons heeft gegeven. Dus dan is het ook een beetje absurd om dan te denken dat wij door het goede nog weer God kunnen betalen. We hebben het van God gekregen, notabene. Dan hoeven we hem daar niet voor te betalen. Het goede dat we doen, al het goede, komt van boven. wij staan dus in die zin juist in de schuld bij God. God die ons dat dus ook nog geeft. Die in ons werkt het willen als het werken naar mijn welwaard. Dus als je graag iets goeds wil doen, als je van God gaat houden, en ik hoop dat u dat allemaal doet en dat we dat steeds meer gaan doen, dan is dat niet onze verdienste. Maar dan mogen we daar God voor danken dat die dat verlangen in ons werkt. Door die Heilige Geest, door zijn woord. God werkt, Filippenzen 2 vers 13. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laten we daarom ter harte nemen wat staat in Lucas 17 vers 10. Wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, moet u zeggen: wij zijn onnutte slaven. Want we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Toch willen we niet ontkennen dat God onze goede werken beloont. Maar het is alleen door zijn genade dat hij zijn gaven bekroont. Het wonderlijke van Gods genade is dat dat dus niet stopt als hij ons redt. Maar dat hij dan ook nog zegt, als je nu, of dat hij ons de kracht geeft om in liefde te leven, om het goede te doen. En dat hij ons daar dan ook toch nog weer beloning en een kroon voor geeft. Nou ja, en zo merk je wel dat God dus blijft geven, geven. Geven, delen van zijn genade. Een bekroning van goede werken. Maar dat is dus zijn genade. Niet dat het nodig is dat we iets moeten verdienen. Hij heeft het volbracht en het is meer en meer alleen maar zijn genade. En verder, laatste alinea. Ook al doen we goede werken, toch kunnen we daarop niet vertrouwen voor onze zaligheid. Want wij kunnen geen enkel werk doen of het is besmet door onze zondige oude mens en strafwaardig. Zelfs al waren we in staat om aan God één goed werk te laten zien, dan is één zondige gedachte genoeg om het verwerpelijk te maken in Gods ogen. Als we zouden vertrouwen op onze goede werken, dan zouden we altijd in twijfel leven. Ons geweten zou heen en weer geslingerd worden. We zouden geen zekerheid hebben als we niet steunen op de verdiensten van onze zalig maken. Nou, dat is misschien een beetje een theoretische gedachtegang, maar wat hiermee bedoeld wordt is, stel dat het zo zou zijn, dat je gered kunt worden door goede werken. Dan zou je misschien 70 jaar van je leven heel goed kunnen leven, maar als je dan één keer toch een verkeerde gedachte hebt, is het alsnog niet toereikend. Hè? Net als een brug over een ravijn. Als je voor 90% een brug hebt, daar heb je niks aan, want dan stort die alsnog in, want die brug moet de overkant halen. Dus als het maar iets te kort is, dan zouden we nog verloren zijn. Altijd die onzekerheid ons hele leven als het van ons goede presteren afhangt. Maar het hangt dus niet van ons goede presteren af, maar van de prestatie van Jezus. En die was goed genoeg. 100% genoeg om van te leven. Op grond waarvan mag je dus vertrouwen dat je bij God mag horen? Niet omdat je zo keurig leeft of goed je best doet. Zelfs niet je goede bedoelingen, maar op grond van de genade van God getoond in Jezus Christus. En dat maakt ons dankbaar en blij en liefdevol, dat we dan ook voor wat Hij ons allemaal geeft, met liefde, met verlangen, omdat God ons zoveel geeft, het eeuwige leven, terwijl we dat niet verdiend hadden, omdat wij zo vaak bij God wegliepen, dat Hij toch ons geeft, dan willen we in dankbaarheid en liefde voor Hem gaan leven. Nou, en dat is, en dat had ik u beloofd, het tweede gedeelte van de verkondiging, wat we ook in Galaten 5 horen. We gaan naar Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd. Zondagochtend horen we altijd de 10 geboden, die begint met die inzet: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij bevrijd heeft. God is een bevrijder. En dat heeft hij nog meer getoond in Christus. Pasen, de Exodus, dat is ook Jezus die ons bevrijdt uit het slavenjuk van de zonde, die ons bevrijdt uit de macht van Satan. Christus heeft ons bevrijd, omdat we in vrijheid zouden leven en niet opnieuw weer onder het slavenjuk zouden komen. Die duisternis van de kwade machten of van wetticisme, maar dat we in vrijheid leven. En dus niet, hebben we het al even over gehad, allerlei wetjes en regeltjes gaan opleggen, besnijdenis en andere dingen die voor de Joden destijds natuurlijk heel belangrijk waren. En er is ook wel begrijpelijk dat ze zich haast niet voor konden stellen dat dat er niet meer toe deed. Maar dat Christus zelfs genoeg is, dat dan ook de besnijdenis in ieder geval voor de heidenen niet meer nodig is. En dan legt hij dat ook uit en zegt, want dan ga je toch weer in dat systeem van punten verdienen bij God. En dat hoeft dus niet meer, want dat heeft Jezus voor ons gedaan. Vers 4, als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt. Hebt u Gods genade verspeeld. Best wel scherp gezegd, maar dat bedoelt hij wel om dat scherp te houden. Niet denken dat wij het dus moeten verdienen, dan verachten we eigenlijk wat Jezus gedaan heeft. Maar, vers 5, door de geest hopen en verwachten we dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. Het gaat er dus niet om of je besneden bent of niet, dat je aan alle uiterlijke kenmerken van de wet voldoet, maar het gaat erom of je gelooft, of je vertrouwt op Jezus. En dat geloofsvertrouwen op Jezus uit zich dan in liefde. En dat je in liefde wel volgens de wet, volgens de goede geboden van God gaat leven, maar niet dus om iets mee te verdienen, ook niet om straf te voorkomen, maar uit liefde. Nou, dan waarschuwt hij best wel scherp nog een paar keer dat hij denkt, hoe kan dat nou, beste gelaten? Jullie waren zo goed op weg, wie heeft jullie toch dat zand in de ogen gestrooid? Maar ja, dat zat natuurlijk ook in het oude systeem. Heel duidelijk maakt hij het, laat je niet van de wijs brengen. Niet je besnijdenis of wat voor voorwaarden dan ook, maar Jezus alleen. De grond, vaste rots van ons behoud. En dan vanaf vers 13, hoe dan wel te leven? Leven door de geest. In vrijheid. Dus niet in slavernij, maar in vrijheid. Maar in onze samenleving is het woord vrijheid denk ik een beetje gekaapt door, hoe wil je het noemen, het libertijnse gedachtegoed. Dat vrijheid betekent doen waar je zin in hebt. Losbandigheid. Maar Paulus maakt duidelijk, dat is geen vrijheid. Als je denkt dat vrijheid is doen waar je zin in hebt, losbandigheid, dan heb je het mis. Want dan ben je alsnog slaaf van je begeerten, van je lusten, van je aardse begeerten, je vleeselijke lusten in de oude vertaling. Van allerlei verkeerde verlangens die dan je leven gaan bepalen. Dan denk je dat je vrij bent, maar word je beheerst dus door allerlei hebzucht of verkeerde begeerten of egoïsme of jaloezie, dan leidt dat ons. Paulus zegt, dat is niet de bedoeling. Je bent niet bevrijd om vervolgens je alsnog weer door die aardse dingen te laten leiden. Nee, je bent bevrijd om je nu door de bevrijder, door God te laten leiden. Je zou dus kunnen zeggen, je hebt twee soorten slavernij. Slavernij in wetticisme, maar ook slavernij in dat je je door je kwade begeerten laat leiden. Door verkeerde verlangens, aardse begeerten. Het is allebei slavernij. En God wil niet dat we in kwade machten leven, maar dat we in zijn vrijheid leven. Vers 13, misbruik die vrijheid dus niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Klinkt misschien tegenstrijdig, vrijheid en dienen, maar dat is wel wat de Heilige Geest ons leert. Hoe leef je als bevrijde mensen? Vanuit de liefde. En vanuit de liefde ga je God en je naaste dienen. Niet om iets mee te verdienen, ook niet om straf te ontlopen, maar vanuit liefde dienstbaar zijn. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat het kan door de Heilige Geest, door de kracht van Jezus gaan we dienen. Dienen uit liefde, want de wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als u zelf. Liefde dus, door God gewerkt. Daaruit kunnen we leven in de vrijheid. Nou, en daar hoort dus niet bij dat je toegeeft aan aardse begeerten. Dat strijdt met elkaar, hè? De aardse begeerten van het vlees en wat de geest van ons verlangt. Praktijken worden opgesomd vanaf vers 19... Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer. Dat hoort allemaal niet bij het leven als kind van God. Je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met een prins of een prinses. Dan wordt er wel gezegd adeldom verplicht. Als je beseft dat je kind van God bent geworden, dat je gered bent door Jezus, dan ga je toch niet weer allerlei kwalijke praktijken erop nahouden en je weer in het modder, in het slijk wentelen. Maar dan ga je toch uit dankbaarheid het goede zoeken. En het goede is dus niet afgoderij, gekonkel en die hele rij. Wat is het dan wel? Wat doet God in ons? Hoe wordt in ons leven zichtbaar dat we door God gered zijn? Dat is vers 22. De vrucht van de geest. Liefde. Vreugde. En als ik ze voorlees, denk maar eens na, wat merk ik daar eigenlijk van bij mezelf? Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Dat zijn dus niet dingen die we moeten verdienen. Maar dat is wat God aan ons geven wil. Als we bij onszelf dus een gebrek aan geduld merken, dan wordt het misschien tijd om ons eens wat meer te verdiepen in de liefde van God voor ons. Of als we een gebrek aan zachtmoedigheid bemerken bij onszelf, dan wordt het misschien tijd om weer eens terug te gaan naar God en ons opnieuw te verwonderen over Jezus die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Deze vrucht mogen ons een soort spiegel voorhouden. Als we dit missen in ons leven, zijn we dan misschien bij Jezus vandaan geraakt, verstrikt geraakt, in wat voor heel begrijpelijke redenen, door wat voor redenen dan ook. Geloof, vriendelijkheid, vrede, die onrust, die onvrede in jezelf, hoe komt dat? Ben je Jezus weer kwijtgeraakt? Verlang je naar vrede, keer dan terug naar God, verwonder je opnieuw over zijn volbrachte werk. Hij heeft alles volbracht. Wij mogen vrede met God hebben door Jezus Christus. Dat rijtje vruchten is dus niet alsnog weer een nieuwe wet. Kom op, je moet je best doen om heel lief te zijn, om heel geduldig te zijn, om heel nee. Dat is als het ware een spiegel. Ja, zo werkt God in ons. En als ik liefde of vrede mis, dan moet ik misschien weer terug naar mijn redder, naar mijn heiland. Opnieuw me laten laven. Baden in de genade die zo ruimhartig is van God. Niet weer in de kramp schieten, nu moet ik zelf weer. Nee, ontvangen. Zoals die ranken aan de druivenstruiken die hun sappen halen uit die wijnstok. De kracht van Jezus ontvangen die je weer vrucht laten dragen. Waar moeten we zijn? Het antwoord weet u wel, bij Jezus. Altijd weer. Maar het is soms wel eens goed om dat gewoon nog een keer te horen en dat tegen elkaar te zeggen. Wie is onze redder? Wat brengt ons dicht bij God? Niet ons gestuntel of onze zogenaamd goede werken, maar Jezus. Wie verbindt ons door de Heilige Geest aan God, onze hemelse Vader? De wet kan daar niet tegenop. De Geest van God, laat die ons leiden. Dat betekent het, en daarmee ronden we af, om te leven als heiligen. Dat wil dus niet zeggen heilige boontjes die schijnheilig zijn, of heilige mensen die perfect leven, want dat kunnen we helemaal niet, maar als mensen die geheiligd zijn door Jezus en door de heiligende geest, die ons dan liefde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, die hele vrucht van de geest geeft, als geheiligde in vreugde te leven als kinderen van God tot eer van zijn naam. Om te komen tot onze bestemming, tot ons doel. In de vrede, in de verbinding, in de liefde met God te leven. Tot eer van hem, de schepper en herschepper. Die geprezen zij tot in eeuwigheid. Amen. We zingen het gebed 838. O grote God die liefde zijt, o Vader van het leven, vervul ons met uw liefde. Laten we danken en bidden. Eeuwige God, schepper van hemel en aarde, onze God, wij moeten u opbiechten dat wij van deze wereld nogal een ellendig hoopje maken. Met al die narigheid en ellende die we elkaar aandoen of die we onszelf aandoen. Wie verlost ons uit de ellende? Het lukt ons blijkbaar niet. Maar wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen, namelijk: het is volbracht. U voor ons, in onze plaats, als plaatsvervanger, als verlosser, als redder, hebt u volbracht wat ons nooit lukte. Gehoorzaamheid, liefde, trouw aan God. En dank u wel dat u die gehoorzaamheid, die liefde en trouw niet voor uzelf hebt gehouden, maar dat u die ruimhartig uitdeelt. En dat we allemaal op uw rekening mogen leven. Wat een trouw en goedheid en genade van u. U bent de redder, de zaligmaker, de verlosser. Halleluja, wij danken en loven en prijzen u daarvoor. Vanavond hebben we ons er verder over verwonderd dat u ons vervolgens niet alsnog weer zonder u aan het werk zet om te ploeteren en een beter mens te worden, want dat valt vaak nogal tegen. Maar dat, nu we door u vernieuwd zijn, dat u ons heiligt. Dat het niet anders kan dan dat het vertrouwen op u iets met ons doet. In de ontdekking en ontmoeting van uw liefde, dat we ook zelf liefdevoller worden. Trouwer worden. Gehoorzamer worden. Vrediger. Geduldiger. Het is allemaal nog niet perfect en zo, dat merken we wel. Maar dat komt omdat we vaak zomaar weer bij u vandaan raken. Het ligt niet aan u, maar aan ons. En dank u wel dat uw woord genoeg is. Het is volbracht. Dat we in uw kracht en door uw kracht mogen leven. Dat u ons heiligt, rechtvaardigt en heiligt. Ons nieuw leven geeft. Niet meer ikgericht of uit angst voor straf, maar uit liefde. Dank u wel voor de bevrijding, voor de verlossing. Jezus Christus, Vader en Heilige Geest, zo goed bent u. Dank u wel voor de bevrijding, de vreugde. En leer ons om niet als bevrijde mensen weer terug te gaan in de slavernij van losbandigheid, van aardse begeerte, van vleeselijke, kwade lusten. Maar leer ons om in de vrijheid van u ons te laten leiden door uw liefde. Uw vreugde en uw genade. Dank u wel dat u dat doet. Dat u dat blijft doen door uw geest. Door uw woord en geest. Ook vanavond weer. Dat u weer met ons aan het werk bent geweest. Dat u doorgaat. Wat bent u genadig. Wat bent u goed. Laat uw woord niet ledig tot uw wederkeren. Nee, dat doet u niet. U zult zorgen dat het vrucht draagt. Tot eer van uw naam. Ga door. Persoonlijk in ons. In onze gezinnen. In onze vriendenkring. In de buurt. Mensen die we misschien vanavond al of de komende week hopen te ontmoeten, dat het vrucht zal dragen. Houd ons dicht bij u, dat we steeds weer nieuwe kracht van u ontvangen. Vreugde, goedheid, liefde, trouw, geduld, de vrucht van u. Dank u wel, God, dat u voor alles zorgt, voor heel ons leven. Dat we niet verloren hoeven gaan in de greep van het kwaad. Maar dat u een verlossende, een bevrijdende, een reddende, zaligmakende God bent. U prijzen we, u danken we, u loven we voor uw overweldigende genade en goedheid. En zo zijn we een moment stil, in de stilte van ons hart, om u te danken, om ons hart met u te delen. Als er misschien nog vragen zijn, dat met u te delen. En juist ook om onze dankbaarheid naar u te uiten. Als genadige God, in besef van uw tegenwoordigheid. In de naam van Jezus, die ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is de geloofsbelijdenis 340b en daarvoor krijgt u nog gelegenheid om uw gave te geven in de collecte, zodat de verkondiging van Gods genade ook hier in Tjuchem door kan gaan. 340b als slotlied, als geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga heen in vrede en ontvang daartoe de zegen van God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.